die laten zien welke bloedverdunners je gebruikt. Bij de huisarts, tandarts of apotheek, maar ook bij de pedicure of fysiotherapeut. Zo zijn uw behandelaars op de hoogte van uw bloedingsrisico, ook in geval van nood. Vraag de anti-stollingspas nu gratis aan bij de Trombosestichting via trombosestichting.nl.
Goedenavond, dit is Lansinger Land FM.
De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek.
Luisteraars, dit is de tweede uur van Zorgzaam, een programma van voor en over de zorg in de regio. En vanavond zijn we in gesprek met dokter Paul Jansen. En het eerste uur heeft u al kunnen horen. Hij is, zoals het omschreven staat op internet, een gedragswetenschapper en dementie-expert. Ja, dat is een prachtige term, expert. Ja. Maar het is inderdaad heel leuk om met elkaar ook te filosoferen hoe je tegen dingen aan kan kijken. En ook een onderwerp als dementie, dat je dat van heel veel verschillende hoeken kan bekijken. Ja. Een van de dingen die jij eigenlijk ook zegt, en dat vind ik ook wel weer een hele markante uitspraak. Het overgrote deel van de mensen die lijden onder dementie hebben zelf geen dementie. Of ik zeg het verkeerd. Het overgrote deel van de mensen die lijden onder dementie hebben zelf geen dementie.
Ja, het zijn vooral de mensen in de omgeving van mensen die de diagnose hebben, die daar vaak aan lijden.
Ja.
En het mooiste voorbeeld vind ik nog in de, er is een serie aflevering op de televisie geweest op RTL 4 over dementie. En dat was in de eerste aflevering van hoe heet ze ook weer, van Groothuizen.
Anja
Groothuizen. In de eerste aflevering was daar Maarten. Een jonge vent die had frontotemporale degeneratie. En inmiddels had hij ook daar dementie bij. Dus hij was ook vergeetachtig, hij wist dingen niet meer. En zijn vader besloot op een goede dag, ik ga hem helpen om weer te herinneren. Want dat moet dan, hè, als je iets vergeten bent, moet iemand je helpen herinneren. En dan nam hij mee naar het voetbalveld met Maarten. En dat zag je prachtig. En dan zei hij, kijk, weet je nog Maarten? En wees naar het voetbalveld. Weet je nog dat wij hier, toen jij klein was, gingen voetballen? En Maarten hoorde voetballen. Dus je begon gelijk over, Feyenoord. Hij werd helemaal enthousiast, helemaal blij. Ja. En zijn vader werd een beetje bedroefd, want hij zag dat Maarten het zich niet herinnerde. Dus hij probeerde nog even te wijzen naar het zwembad. Weet je dan nog dat we dan naar het zwembad gingen na het voetballen? En Maarten hoorde weer voetballen en hij huppelde het veld af. Ik zie het nog voor me. Hij huppelde het veld af, zingend, hi-ha, Feyenoord. Ja. En die vader liet hij daar zeer bedroefd achter. Ja. En dan vraag ik je af, wie leidt hier nou aan dementie? Want Maarten had het. Hij had het. Hij is inmiddels overleden, maar hij had het op dat moment. En hij was hartstikke vrolijk. Ja. Hij ga dan met zo iemand mee huppelen en hi-ha, Feyenoord zingen. Nee. Vader leed eronder.
Ja, heel toevallig is een niet zo lang geleden een vriend van ons overleden. En zijn vrouw die heeft haar profielfoto op Facebook ook aangepast. En daar staat onder, iedereen kan wat overkomen. Maar eraan lijden, dat is een keuze die je zelf maakt.
Nou, dat vind ik een mooie uitspraak. Het is inderdaad een keus.
Ja, je moet er wel voor knokken, denk ik. Het is niet zo dat lijden zomaar weg is. Maar je kan daar verschillende kanten mee opgaan. En daar heb je zelf wel een bepaalde keuze in, natuurlijk.
Ja, en dat heel veel mensen realiseren zich niet dat ze die keuze hebben. En dat is weer die ziel-lichaam-verbinding. Je kunt tegen jezelf zeggen, nee, het glas is half vol. En je kunt ook zeggen, nee, het gas is echt half leeg.
Ja. Maar dat is eigenlijk ook het voorbeeld van die vader die je net gaf. Die ging er dan op een manier mee om dat hij er toch weinig handen en voeten aan kon geven. Dat is waar. Maar dat neemt niet weg dat het verdriet van de omgeving natuurlijk vaak heel groot is.
Ja.
Niet alleen met dementie. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe geef je dan de voeten? Ik vind ook wel, hè, als je natuurlijk heel lang iemand, een partner begeleidt in zo'n proces van dementie. En diegene valt weg, dat er dan ineens helemaal niks meer is.
Dan valt er een groot gat hoor. Ja, absoluut.
Ja. Ik vind ook dat we daar in onze zorgverlening te weinig aandacht voor hebben zelf.
Ja, dat begint al een stapje nog eerder. Hè. Zodra bijvoorbeeld in een echtpaar. Ja. En een van de twee is wat verward. En op een gegeven moment dan komt de dag dat dat onderzoek in het geheugenkliniek plaatsvindt. En dan komt de conclusie. Ja, dus dan met aan zekerheid en waarschijnlijkheid is er sprake van, ik noem maar wat. De ziekte van Alzheimer en daardoor wat dementie verschijnselen. Vanaf dat moment hoor je heel vaak dat iedereen uit angst of hoe moet ik daarmee omgaan, dat weet ik niet, het eng, afstand neemt. En dan begint de eenzaamheid. Ja. En vaak hervinden mensen die in die eenzaamheid komen zich dan, zeker de mantelzorgers, door extra voor hun partner te gaan zorgen. Dus het wordt de klap dan daarna wordt nog groter, want dan als hun partner dan uiteindelijk wegvalt, ja, dan zijn ze eenzamer dan ze ooit gedacht hadden dat ze ooit zouden kunnen zijn. Want iedereen heeft ze eigenlijk in de steek gelaten. Ja. En dat is ja, wat wij in de maatschappij doen.
Ja.
Zonder erbij na te denken.
Ja. Ja. Maar het is, ja, ik heb wel eens het idee dat dat toch nog een niet ontgonnen plek is. Waar misschien toch te weinig over nagedacht is nog. Om daar iets mee te doen. Je wordt wel overgeleverd aan de situatie natuurlijk. En op het moment zie je dus al heel veel dingen over eenzaamheid. En dat ze allerlei actie ondernemen. Maar ja, je kan je ook nog eenzaam voelen tussen 1000 mensen bij wijze van spreken.
Ja. Zeker, dat, ja, absoluut.
Ja, even kijken hoor, we hebben het over heel veel dingen gehad. Als je nou praat over omgaan met dementie, heb jij daar adviezen in? Of wat zeg je daarover?
Ja, ik heb wel een aantal tips ooit geschreven. Die zijn op de website van dementiewijs.nl. Ja, als je tips zoekt, dan kun je die vinden. Er zitten ook wel hele belangrijke tips bij. Bijvoorbeeld één tip die ik zeker als eerste zou noemen is leugentjes om bestwil. Nooit doen. Als mensen last krijgen van dementie, hebben ze een hersenaandoening. En meestal is het dat deel van de hersenen waarmee we denken. Terwijl het deel waarmee we voelen en waar we onze intuïtie ook contact mee heeft, dat blijft over het algemeen heel goed werken. En als je leugentjes om bestwil aan iemand vertelt die last heeft van dementie, dan voelen ze feilloos aan dat je ze aan het voorliegen bent. Ja. En dat zie je misschien niet meteen aan ze, maar dat gaat wel tussen jou en die anders staan in de relatie. En Naomi Veil die geeft daar een heel mooi voorbeeld van. Staat ook op, dat deze toevallig in Amsterdam hier een keer, pas geleden, een paar jaar geleden. Een vrouw van 95 die komt naar Naomi Veil toe en die zegt, ik moet weg, help me, ik moet naar mijn moeder. Mijn moeder wacht op me. En ik vraag wel eens aan mensen in de zorg, wat zou jij dan tegen die mevrouw zeggen? Nou, dan krijg je de prachtigste antwoorden. Bijvoorbeeld, ik zou aan die mevrouw vragen, hoe oud bent u nu zelf? Ja. Want dan gaat ze zelf al nadenken. Dan moet je dus 95 zijn en dan moet je zelf gaan nadenken. Blablabla. Of, ik ga zo wel even met u mee naar uw moeder, maar we gaan eerst even een kopje thee drinken. Ja. Nou, dat is zo'n leugentje om best wel niet doen. Nee. Naomi Veil zei, wat zou u tegen uw moeder willen zeggen? Ja. En Naomi Veil ging dus met haar mee. En er kwam een heel interessant gesprek tussen die twee. Ja. En na 5 minuten zei die mevrouw van 95, ja, ik weet zelf ook al dat mijn moeder niet meer leeft hoor. Ik heb er zelf begraven. Dus ze wist het. Ja. Ergens wist ze het nog. Ja. En daarom is het zo belangrijk, bijvoorbeeld, nooit een leugentje om best. Meegaan. Gewoon meegaan.
Ja, en ik vind het ook wel frappant, dat voorbeeld wat je geeft over die moeder. Want dat zeg ik tegen leerlingen ook vaak, moeder, waarvoor moeder? Het is natuurlijk ook het gevoel van veiligheid, denk ik.
Ja,
dat, het
is ook,
moeder is het symbool van
geborgenheid.
Geborgenheid, zorgen, ja. Ja. En, daar dan op ingaan. Maar ja, het is waar wat je zegt. Dat kan je toch wel leren, denk ik, om op die manier met de dingen om te gaan.
Ja, of eigenlijk moeten we afleren om op de andere manier met dingen om te gaan. We zitten heel erg in ons hoofd en we worden geprogrammeerd eigenlijk. Hè? Helemaal in de zorg worden we geprogrammeerd met protocollen en regels. Gooi die nou eens allemaal in een grote bak. Laat mensen nou eens vanuit hun hart gaan zorgen. Ja. Dan gaat alles een heel stuk beter, geloof me, echt.
Ja, nee, daar ben ik ook van overtuigd. En dat bewijst ook wel hoe het in de zorg is gegaan in de afgelopen tijd. Maar in al die protocollen en alles tijdgebonden. Tijdscontroles, zulke soort onzin. Ja, het bestaat nog steeds, geloof ik wel.
Ja.
Dat bepaalde handelingen kost zoveel tijd.
Ja, zo wordt de bezetting berekend.
Ja. Ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden, hè?
Ja.
Ja, wat vind je eigenlijk van die ontwikkeling in de ouderenzorg? Want er is natuurlijk toch wel heel wat gebeurd de laatste tijd. Hè? De verzorgingshuizen zijn weg.
Ja.
De grote verpleeghuizen. Ja, ik heb ook het idee dat die een beetje hun langste tijd hebben gehad. Ja. Maar dat lange thuisblijven van mensen, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, als het de prelude is om er weer naar terug te gaan, dat wij, zoals het eigenlijk bedoeld is, als ik het zo mag zeggen, dat de ouders zorgen voor de kinderen, dat ze opgroeien en op een gegeven moment een eigen leven leiden. En op een gegeven moment, als de ouderen daar behoefte aan hebben, dan gaan de kinderen weer voor de ouders zorgen. Als dit de prelude is dat dat weer een beetje terugkomt, dan vind ik het geweldig.
Ja.
Ik ben er bang voor dat het nog wel extra voeten in de aarde zal moeten hebben om het zover te krijgen.
Ja.
Dat we gewoon weer voor onze ouders gaan zorgen.
Ja. Ja, maar daar is de maatschappij helemaal niet meer op ingericht.
Nee, precies. Die maatschappij moet anders ingericht gaan worden dan. Hè?
Ja. Maar daarvoor, ik heb het zelf nogal storend gevonden toen het verzorgingshuis waar mijn moeder, ja, die heeft dat tot het eind meegemaakt. Ze is daar uiteindelijk overleden, maar verdween. Als ik daaraan terugdenk, ze had misschien wel liever in haar eigen huis willen blijven wonen, maar ze had daar wel contacten.
Ja.
Er was een zekere toezicht. Dat gaf mij ook het gevoel van, ze is veilig in plaats van in de eentje in een veel te groot huis met drempeltjes en gasfornuis en weet ik veel wat allemaal. En vereenzaming ligt dan ook denk ik heel gauw op de loer als mensen alleen thuis zijn.
Mag je dan even uitdagen met een...
Ja, natuurlijk.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog is het idee ontstaan dat mensen, als ze hun hele leven gewerkt hadden, dan moesten ze gewoon in een bejaardenhuis kunnen. Moeten voor ze gezorgd worden. Dat was een hartstikke mooie gedachte.
Ja,
ja. Ik weet niet meer hoe die meneer heette, die politicus toen. Maar die is toen begonnen met bejaardenhuizen. Ja. Achteraf gezien is dat misschien wel de meest verkeerde stap geweest die we ooit hebben gezet. Want daarmee hebben we eigenlijk al in die generatie ervoor gezorgd dat mensen vanaf hun 65ste dat de uitknop werd aangezet. Ze hoefden niks meer.
Mm-hmm.
En daardoor werden steeds meer mensen, kregen last van dementie, zoals Dick Swaap het zo mooi zegt, use it or lose it.
Mm-hmm.
Als je niet meer dingen hoeft te doen, dan ga je op een gegeven moment, je verlies je bepaalde vaardigheden. Dus als we dat terug kunnen draaien, dan is dat gezonder.
Ja, maar met het in gang zetten dan van dat proces, hè, van bejaardenhuizen, is natuurlijk ook proces op gang gekomen van mensen moeten werken.
Ja,
mensen,
ja, ja.
Wij hebben vrienden op een boerderij wonen. En als kind ging ik daar logeren. En dat was een wereldreis naar Culemborg. Ik bedoel, eer dat we daar waren, waren we uren onderweg.
Ja.
Dus ik moest daar wel blijven logeren een tijdje, anders was de moeite niet waard. Nu zit ik hier 3 kwartier, maar ik heb nooit meer tijd om daar naartoe te gaan. De wereld is zo veranderd wat dat betreft.
Ja. Ja, dan zijn we weer terug bij het eerste liedje, Het dorp van
Mijn. Zo zie je maar, alles komt weer terug. Ja,
ja.
Het is oude wijn in nieuwe vaten. Vind ik ook in de zorg, heb ik dat gezien toen ik in het verpleeghuis kon werken. Waren het allemaal kleinschalige panden.
Ja.
Midden in de stad waar die zorg geboden werd. En dat was niet effectief, niet efficiënt. Dus ze hebben een groot verpleeghuis neergebouwd. Ja. En die panden werden afgestoten. Ja. En daar werd dus centraal gekookt. En daar werd alles, wat je zegt, voor die mensen geregeld. En nu is dat ook weer allemaal weer
die
terug.
Die fabrieken die werken absoluut niet.
Nee.
We gaan weer terug naar kleinschalig.
Ja, maar ja, het is wel zo dat een van de dingen die ik dan ook tegenkom van... mensen die in het verpleeghuis komen zijn wel veel zwaarder en zieker dan dat ze vroeger waren. En daar is dat personeel ook niet op.
Nee, ook dat is een hele uitdaging. Zeker in de zorg. Ja, sowieso al personeel is sowieso een hele grote uitdaging in de zorg.
Ja, vind ik ook wel eens een zorgelijke ontwikkeling hoor. Dat je dus ziet dat mensen eigenlijk daar ervaring en deskundigheid in tekort schieten. Want dat is natuurlijk toch wel behoorlijk specifiek als je mensen krijgt die heel ver in zo'n proces zijn. En dan moet je ook veel meer mensen hebben. En dan vooral de grote wisselingen die je hebt in personeel.
Ja.
Draai dat maar eens terug.
Ja. Geen geen persoonlijke relatie meer op kunnen bouwen. Want er was zoveel gewisseld eigenlijk.
Ja, ja. Ja, nou, dat is zonder meer waar. ZZP'ers, uitzendkracht, ja. Hoogziekteverzuim. Nou, we zijn er nog niet, Paul.
Nee,
we zijn denk
lang
ik.
Niet. Nee. Nee. Het is toch een hoop te doen.
Ja. Nou, gaf ik les op een school en daar probeerde ik ook leerlingen toch van te overtuigen dat het werken in de ouderenzorg ook leuk was, tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, je kan er heel veel voldoening, waardering in krijgen. Ik heb daarna toch een tijd gekregen, ja, hoe moet ik ze dat nou nog verkopen, gezien al die ontwikkelingen? Het lijkt of het nu weer een beetje terugkomt, maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk als je uit context praat, uit context houdt van zorg, dan ben ik een ongelooflijke grote fan van het door elkaar gooien van alle leeftijden. Want dat is zeer kunstmatig dat wij dat niet meer doen. Wij hebben het allemaal over lotgenoten en wij zetten oude mensen allemaal bij elkaar ergens en jonge mensen ergens anders enzovoort. En als je het door elkaar gaat gooien, dan zijn hele leuke experimenten
in
zorginstellingen.
Ja, ja.
Met studenten inderdaad, waarin win-win alleen maar win-win is.
Ja.
He, en daar moeten we eigenlijk weer naar terug. Gewoon weer al een beetje dat de dingen weer door elkaar kunnen lopen. Ja. Want als je een groepje kinderen loslaat in een verzorgingstehuis of in een verpleeghuis waar oudere mensen wonen, dan worden ze er allebei beter van. Ja. Zowel de kinderen als die ouderen worden er beter van. Dus waarom doen we dat niet meer?
Ja.
Het gebeurt op veel plaatsen gebeurt het al, hè, met scholen die elke week even op visite gaan.
Ja.
Geweldig. Beetje terug naar het dorp.
En dus ook naar de belevingswereld van de mensen.
Ja.
Goed, we gaan ook weer naar muziek luisteren. Christina Aguilera, Hurt. Heeft dat een bepaalde...
Ja, zij zingt eigenlijk dat liedje Hurt, zingt ze eigenlijk over haar manier waarop ze met haar vader is omgegaan.
Ja.
En als ze daarop terugkijkt, dat ze eigenlijk erachter komt dat ze hem vreselijk in de steek heeft gelaten. En ja, in de context van dementie hoor je dat ook wel vaak. Ja, dat mensen
het schuldgevoel.
Ja, enorm schuldgevoel.
Ja, daar kom je inderdaad best vaak tegen. Goed, Christina.
Seems like it was yesterday when I saw your face. He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit, sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. We'll
Tijdens de muziek zitten ook wel wat te babbelen. En wat jij net zei, de kern van het leven is beleven. En kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ik roep eigenlijk al 30 jaar. Mensen denken dat ze camera's zijn, maar het zijn projectoren. En dat hebben we allemaal. We projecteren allemaal de betekenis die wij vinden dat iets heeft. Als ik een lezing geef, geef ik wel eens het voorbeeld van, stel je voor, ik begin over de muis. In de zaal zitten dan een aantal mensen die dan een levende muis in hun gedachten hebben en een aantal anderen die hebben een computermuis in hun gedachten. Als ik dan vervolgens zeg, vergeet niet om elke dag de muis voldoende water te geven, dan denken die mensen die de computermuis in hun hoofd hadden, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Want zij hebben een ander beeld bij gemaakt. Zij projecteren een andere betekenis op wat er gebeurt dan wat een ander erop projecteert. En mensen met dementie, we vragen ons veel te weinig af wat hun belevenis van dingen is. Ja. Bijvoorbeeld, we hadden het in het voorgesprek er ook over, over een mattenklopper bijvoorbeeld. Ja. We zeggen bijvoorbeeld, dat vinden ze allemaal geweldig. Want dan denken ze aan hun moeder die mat aan het kloppen was. Dat vinden ze allemaal leuk. Maar sommigen hebben een hele andere betekenis, emotionele betekenis aan een mattenklopper. Omdat ze regelmatig met een mattenklopper een donder kregen van hun moeder. Ja. En dus heeft een mattenklopper voor die mensen een andere betekenis. Dus ze beleven iets anders als ze een mattenklopper zien. En dat is de vraag die we ons eerst moeten stellen. Voordat we iets bepalen wat iemand leuk of niet leuk vindt.
Ja, maar het geldt niet alleen voor mensen met dementie. Maar het geldt eigenlijk
precies,
voor iedereen.
Ja, het gaat voor iedereen.
Bij mijn carrière ben ik ooit begonnen in een kinderthuis. En het was een christelijk kinderthuis. Nogal behoudend ook. En daar werd dan geleerd dat God een vader voor je is. Nou, die kinderen hadden ervaringen met hun vader.
Ja.
Daar word je niet vrolijk van, moet ik zeggen. En het is inderdaad de interpretatie die en de betekenis die je aan de dingen geeft. Dat kan toch ook wel verrassend zijn, hoor. Ook met kinderen vind ik dat. Ik liet je net mijn gedichtenbundel zien. Er staat één foto in van mezelf. Dat is bij een kerstboom. Met mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. En ik ben de baby die daar in de armen van mijn moeder ligt. Dat is wel grappig. En ik moest op een lagere school ging ik iets vertellen over gedichtjes. Dat moet natuurlijk dan heel simpel. En ik liet ze dus dat plaatje zien. En ik vond het ook wel mooi dat één jongetje ineens zei, oh mij, dat is Jezus met Maria toen het over mij had.
En zo weet je dus in één klap.
Ik werd ineens Jezus.
Ja. Geweldig.
Ja, je kan ineens maar promotie maken. Hè, op de een of andere manier.
Precies, ja.
Maar het is waar. Wat beleven mensen? En daarachter komen, dat is op zich ook een prachtige speurtocht die je kan maken. Hè, met die mensen.
Ja, en dat is een merk die we nog, die we weer terug moeten leren. Want vooral in de zorg, maar ook bij gewone mensen in omgang. Wij praten heel erg in algemeenheden. Over dat snapt ze toch niet meer. Of dat vindt ze leuk, want dan denkt ze daaraan. Nee, probeer het eerst erachter te komen wat die persoon zelf ervan maakt.
Ja,
wat ze zien.
Ja. Ja, dat is vaak heel verrassend. Ja, zo kom je dingen tegen. Nou, ik moet eens ook weer. Ja, ik had vroeger een directeur die zei: we beginnen met gebak en we eindigen bij bruine bonen. Maar ook, we hadden het net ook over die term dementie. Hè? Iemand dement zijn en wat dan ook. Weet je waar ik me nou aan stoor? Aan een programma van Geer en Goor. Hallo lieve schat, we gaan samen even. We gaan douchen, zeggen ze. Of hallo lieverd.
Oh, ja.
Dat soort. Dan denk je, dat dementie. Ja, dat, misschien is dat bij mij ook helemaal geïnternaliseerd. Dat is, zit binnen me. Maar ja, als mensen het zelf willen, vind ik het prima. Maar om de havenklap te zeggen, hallo lieve schat, hallo lieverd.
Ja, ik begrijp ze heel erg goed wat je bedoelt. Ik heb er zelf moeite mee. Soms kom ik in te huizen waarin ze hebben besloten, niet de mensen die er wonen, maar de mensen die erover gaan, zal maar zeggen, dat wij de bewoners met hun voornaam aanspreken. Want dat maakt de afstand korter. Daar lopen mensen rond waarvan ik me afvraag, zijn die mensen daar wel, willen die mensen dat zelf wel? Zijn niet, willen die eigenlijk voelen die zich niet veel beter als je mevrouw Pietersen zegt in plaats van Joke? En als je dan zo'n snotleus in zo'n witte schort langskomt en dan zeggen, ha Joke.
Ja.
Soms, ja.
Ja, hallo schat en hallo lief, vind ik dan nog erg. Ik moet zelfs denken aan mijn schoonvader. Ik vertelde net, de man was dominee. Helemaal dus echt een hele progressieve man. En vrijdenkend, moet ik zeggen. Maar hij had een afschuwelijke hekel aan carnaval.
Oké.
Okay. En er was niks voor een paard op de gang en dat bloemetjesgordijn, dat had helemaal niks mee. En ik kom een avond op bezoek en wie zie ik daar met een petje op zijn hoofd door de zaal heen in een rolstoeltje achter de Raad van Elf. En dan komt er nog een zuster naar hem toe. Gaat het goed, lekkere kabouter plop van me? Ik dacht, nou word ik.
Oh boy.
Ja, ja. En het is allemaal, eigenlijk wat jij zegt, goed bedoeld, hè?
Ja,
dat vind ik het moeilijke ervan nog. Maar
ja, dat is misschien wel het trieste ervan. Ja,
ja. Ja, en mensen zijn dat heel gauw geneigd. En dat vind ik ook wel moeilijk, omdat het goed bedoeld is.
Ja,
ook wat die Geer en Goor doen, daar bereiken ze ook heel veel mensen mee. En het slaat aan en het is populair. Ja. Maar ik vind het een automatisme waarvan ik...
Het is denigrerend. Het kan heel denigrerend zijn. Ja,
ja, precies. Goed, omgaan met dementie, we hebben het er al veel over gehad. Ik had hier nog een stukje, dat vond ik wel mooi. Dat oude mensen met dementie, dat was voor jou en Naomi Vel, hè, geloof ik.
Ja.
Dat is voorlezen. Oude mensen met dementie hebben hun gevoel van tijd verloren, maar ze hebben hun herinneringen waarin ze leven. Daarin springen ze heen en weer. Ze zijn vrij van de tijd. Dat vind ik ook zo'n mooie uitdrukking. Ze zijn vrij van de tijd. Hun intuïtieve brein is intact, ook hun innerlijke wijsheid. Ze hebben een beeld van zichzelf, hun innerlijk oog. Het gaat om jouw bereidheid de wereld van deze oude mensen te betreden, ze daar te ontmoeten waar en wanneer ze zijn. In onze maatschappij eisen we altijd dat oude mensen zich aanpassen aan de algemeen geldende regels, maar ze kunnen dat niet meer. Nou, daarom trekken ze zichzelf terug en dat is een probleem voor anderen. Ik vond dat een heel mooi stukje.
Ja. Het is wel de essentie van omgaan met mensen met dementie.
Ja.
Eigenlijk de essentie van wat we hebben afgeleerd.
Ja. Ja. En dat is waar. Dat toevallig van de week, als ik dat dan lees, dan kan ik daar ook ineens wel een gedichtje op maken, moet ik zeggen.
Okay.
Dan spreekt me dat wel aan. Ja. Je hebt ook nog iets van dementie en mensenrechten.
Ja, want dat is best wel een issue. Heel veel mensenrechten worden eigenlijk door de zorg en de inrichting van de zorg die wij doen, worden de mensenrechten getreden. De laatste keer dat ik in China was, ging mijn lezing daar over de behoeften, de belangrijkste behoeften van mensen. Dat zijn niet wat Maslow zei, eten, drinken en seks. De belangrijkste behoefte van het wezen mens, het complete wezen mens die uit lichaam en ziel bestaat, is sociaal, omgang met anderen en eigen regie. En als je ziet hoe vaak de regie uit de handen wordt gehaald van mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen, van mensen met dementie, dat is vreselijk. En dat is een schending van mensenrechten. We hebben een paar jaar geleden het geval gehad van die meneer die een plascontract had.
Ja,
dat was gewoon een schending van mensenrechten.
Ja. Ja.
En we moeten dus mensen de vrijheid geven om wat ze ook maar kunnen zelf kunnen doen en willen doen, dat ze dat vooral moeten kunnen blijven doen en blijven doen. Dus zo min mogelijk zorg, alleen maar daar waar het nodig is.
Maar daar is ook nogal een wereld te winnen. Want het is soms haast ouderenmishandeling. Ik heb eens een keer een tv-programma gezien waar inderdaad een dame, en die was niet dementerend of had geen dementie. Maar die zat daar, zuster, ik moet naar het toilet. Ja, mevrouw, nou niet. We hebben geen tijd, even druk. En, nou, en nog een keer vragen. En het eind van het liedje was dat mevrouw dus in de broek geplast had.
Ja.
Wordt ze in de pyjama gehesen, in bad gestopt en in bed gestopt. Ja, het zijn natuurlijk misstanden waar je...
Ja, dat is vreselijk.
Ja. En soms denk ik wel eens een keer... We zijn af en toe bezig vanuit een ideale gedachte, maar zou dat ooit behaalbaar zijn?
Ja, hier zit dus in dit soort dingen zit het hart van de mensen niet meer in. En daarom hoop ik het dus wel eens, ga eens uit je hoofd. Want dan kun je alleen nog maar in je hart zitten. En dan zeg je niet tegen iemand, nou even niet, want ik ben nu even aan het stofzuigen. Even wachten. Ja. Als iemand naar de wc moet en die heeft hulp nodig, dan geef je die hulp.
Ja.
Want het wordt om gevraagd.
Maar ook in teams is heel veel druk op elkaar. Ik weet wel, ik zei net ook al, ik ben vaker Sinterklaas geweest.
Ja.
En op een afdeling met mensen met dementie was ik dus Sinterklaas met een aantal pieten bij me. En op een gegeven moment roept een zuster, hey, 3 uur, theepauze. Al dat personeel vloog weg, daar zat ik met pieten.
Ja.
Tussen al die mensen in, want ja, de CAO geeft aan, we hebben theepauze. En onder druk van die ene persoon lopen de anderen allemaal weg.
Ja.
Dus dat...
Ja, dat zijn uitdagingen in de zorg. Ja.
Ja. Maar daar praat je ook wel met studenten over en zo.
Ja, zeker. En ik moet zeggen dat de nieuwe lichting, vind ik, de nieuwe lichting, vooral toch die guy heeft van... voor mensen willen zorgen en dat opzoeken de vanuit hun hart. Ja. En niet, we gaan even de beste zijn in het uitvoeren van protocollen A, B en C. En dat zie je te veel nog in de zorg. Ze aan het afnemen gelukkig, maar je ziet het nog veel te veel.
Ja, ja, er is heel veel kritiek natuurlijk ook opgekomen en terecht. En het is alleen maar goed dat daar inderdaad aandacht aan besteed wordt. Maar ja, we leven nog steeds in dat beheersmodel.
Ja.
En al is het alleen maar voor de buitenwacht. Hè. En ik heb ook wel eens het idee dat inspecties kijken of alles op papier goed klopt. Bij wijze van spreken.
Ja.
En,
dat is de kunst van het op papier laten zien.
Ja, en in de keuken van de organisatie komen ze dan eigenlijk niet blijven aan de buitenkant. Ja, het is toch een boeiend wereldje geweest. Of nog steeds. Waar we in werken en in gewerkt hebben natuurlijk.
Ja.
En, even op jouw boek komend, dat heb jij geschreven, omdat
ik vond dat de boeken die ik tegenkwam over dementie, vooral ook die projectie van de eigen beleving en de eigen gedachten erover zijn. En ik wilde zo graag eens een beetje een objectief en onafhankelijk naslagwerk dat er was. En dat is het geworden eigenlijk. Hè. Dus het is eigenlijk een boek wat bedoeld is als het op de plank staat. Als je denkt van, hé, dat moet ik eens nakijken. Ja. Dat het precies zat. Wat is nou eigenlijk dementie? Ja. Nou, dat kan je dan in dat boek opzoeken.
Want voor wie beveel jij dat boek nou aan?
Ja, voor iedereen die erin geïnteresseerd is in een naslagwerk erover hebben. En die mee wil gaan met een bepaalde stroming. Want er zijn heel veel stromingen in het denken over dementie.
Ja.
Ja.
En hoe heet dat? Jij geeft daar... Het wordt wat minder, begrijp ik, wat lezingen en dat soort dingen betreft.
Ja, ik doe dat wel minder op het moment.
Ja. Heb je nog plannen voor de toekomst wat dat betreft?
Nou, geen concrete plannen, maar ik hoop wel door te kunnen blijven gaan met mijn eigen verhaal wat ik heb samengesteld uit al die verschillende verhalen en ze tot één geheel voegen met daar toch ik krijg toch goede positieve reacties op van mensen die zeggen, goh, wat een frisse manier om er tegenaan te kijken. En dat is precies wat een van mijn leermeesters, Wayne Dyer, die zei, en daar is het een uitvoering van, als je anders naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat ik probeer te bereiken. Als mensen op een andere manier tegen dementie en tegen mensen met dementie aankijken, verandert dementie en veranderen die mensen met dementie. En dat is wat ik probeer te bereiken.
Ja, maar dat is mooi. En dat vind ik eigenlijk ook al toekomstplannen. Want dat is, als je dat mooi vindt en het is iets wat je uit wilt dragen, kan je dat natuurlijk nog heel lang blijven doen.
Zo is dat. Absoluut.
Als je gezond blijft, hè, want dat is natuurlijk dan wel weer een voordeel.
Ja.
Ja, we hebben het af en toe dan over dingen waar we in tekort schieten, wat allemaal beter kan. Maar kijk weer naar het volgende nummer en dan denk ik, ja, het leven is toch ook wel heel mooi. What a Wonderful World van Ray Charles. Ja. Natuurlijk ook een markante man geweest. Louis Armstrong, ja.
Ja, en het is wel grappig, want dat lijkt wel of we het gedaan hebben, maar dat hebben we niet. What a Wonderful World is eigenlijk, als je op een andere manier naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt. Ja. Dit is precies wat Louis Armstrong hier doet.
Ja.
En dat is prachtig. Ja.
Een evergreen natuurlijk, maar we gaan het horen.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ja, Paul, probeer het allemaal een beetje zo te vertellen dat het voor iedereen ook begrijpelijk is. Wij kennen het wereldje, althans, we ambiëren het een beetje te kennen, het wereldje van de dementie. Jij gebruikte net een moeilijk woord en we hadden gezegd dat gaan we toch
niet
maar
doen.
Vermijden.
Ja.
Maar de term retrogenese liet jij vallen.
Ja.
En nou, ik ga het moeite niet nemen om dat uit te leggen, maar misschien wil jij dat doen.
Oké. Retrogenese is eigenlijk een wetenschap en in de wetenschap ontstaan op basis van de volgende gedachte. Een mens die begint als baby, dan wordt het een peutertje, een kleutertje. Als baby kan het helemaal niks. Dan als kleuter gaat het op een gegeven moment, leert het een beetje lopen. En op een gegeven moment kan het zelfs een plas ophouden en naar de wc gaan. En wordt het nog groter, gaat maar praten. En allemaal dingen die stap. En op een gegeven moment wordt het dan een kind en een puber en een volwassene. En dan is het klaar. Dat is een beetje ons idee. En als het dan klaar is, dan kunnen we, en dat is het oude idee, dan kunnen we, als we klaar zijn en we worden wat ouder, dan kan er iets aan ons gaan mankeren. Retrogenese is het idee dat er helemaal niks aan ons gaat mankeren, maar dat er in dezelfde lijn als van een babytje naar een kind, die gewoon een rechte lijn zo omhoog, dat die lijn ook weer naar beneden gaat, een beetje als de circle of life, dat heel natuurlijk is, dat we op een gegeven moment ook weer de andere kant op gaan. Retrogenese betekent eigenlijk het omgekeerde van het ontstaan.
Ja.
En dat we dus eigenlijk allemaal een beetje eindigen zoals we begonnen. En ik herinner me nog als 11-jarige jongen dat mijn moeder mij heeft meegenomen, ons heeft meegenomen naar Utrecht. Daar zat in een gesticht, want zo heette dat toen, zat mijn oma. Mijn oma die had last van aderverkalking, want dat hadden mensen toen nog. Dat heette toen nog zo. En ze was kinds geworden. Ja, zo ja, heette dat. Ja. Mijn oma was kinds. En eigenlijk gaf dat in die tijd al heel erg aan wat er gebeurt met iemand die de ouderdom en aftakeling en dementie ander gedrag gaat vertonen en een andere verzorging nodig heeft. Ja, ze werden een beetje kinds. Ja. Dat was toen een heel mooi en gewoon woord. Je mag het nu niet meer aan iemand vragen. Ben je een beetje kinds? Want dan beledig je ze.
Ja.
Nou, retrogenese geeft eigenlijk aan dat dat misschien een heel natuurlijk proces is. En Dick Swaap, de schrijver van het boek Wij zijn ons brein, die heeft in een radio-uitzending ooit gezegd, als we allemaal maar oud genoeg worden, dan krijgen we allemaal last van dementie. Nou, en dat is eigenlijk een bevestiging, zeg ik dan maar, van die gedachte. En daar voel ik heel veel mee, dat het allemaal zo gaat.
Ja. Ja. Nou, een van de dingen waar je dat ook wel uitmerkt, want mensen gaan dan weer terug naar die parabool die eigenlijk weer terugloopt. Je ziet ook heel vaak mensen die aan het eind van hun leven zijn en dementie hebben, dat die ook in een soort foetushouding komen te liggen in bed.
Ja,
dat, opgetrokken armen,
ja, dat is heel kenmerkend, knieën,
alsof ze de baarmoeder in kruipen, bij wijze van spreken. Ja.
Ja.
Ja, nou, het is eigenlijk wel een hele mooie gedachte.
Een troostrijke gedachte. Zoals
ja, eigenlijk ook. En eigenlijk waar we het net ook over hebben. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Ja. Hè? Als jij er tegenaan kijkt van, nou, we gaan oud. Dus je gaat wel mankeren en dan ga je dood. Of je ziet daar dan toch een lijn in. Ja, zoals het leven loopt. Dan klinkt dat in ieder geval wel veel prettiger, moet ik zeggen.
Ja, toch? Zo is dat. Klinkt prettiger dan dat het een ziekte is.
Ja, precies. Ja. Ja, dus wat dat betreft hoop ik dat we nog lang mogen lopen op dat lijntje. Maar hij gaat wel langzaam en zeker weer terug.
Ja, ik zag laatst Gerard Scherder op de televisie. Ja, ja. Bij 50 plus, geloof ik, op die zender. En daar vertelde hij dat ouderdom in je hersenen al begint als je 30 bent. Dus hij bevestigt het eigenlijk
ook. Hey, Matthijs, hoor je dat?
Ja. Hey. Wat zei ik dan?
Ja, dat bedoel ik.
Ja, dan gaat het allemaal een beetje achteruit. En wij herkennen dat ook allemaal wel een beetje.
Ja.
Als we ouder worden, dan vergeten we dingen soms.
Oh ja, ja.
Ja,
precies. Eindeloos.
Ja.
Dat, ik weet wel, er was eens een keer een zanger op de radio. En bekende zanger. En mijn vrouw zei, wie is dat? Ik zeg, joh. En dan gaan we het hele alfabet af. En op een gegeven moment, achteraf bleek het George Baker te zijn. Dus kan je nagaan. Maar we hebben er geloof ik anderhalf uur over gedaan.
Alleen uit irritatie dat je het niet weet. Ja.
Wie is dat nou? Ja. We gaan weer even naar muziek luisteren. Forever Chained. Van Carrie Underwood. Welke reden waarvoor je dit gekozen hebt?
Dit gaat eigenlijk ook over de veranderingen die in mensen soms plaatsvinden. Dat het voor altijd veranderd betekent. En dat wij al moeten leren omgaan met mensen die veranderen.
Ja.
She remembers the nights he'd come calling. Yellow silk tie in love, she saw him falling for her in the fire of July. Then one day, as the nights grew longer, blackberry winter in a little white church stood a young, pretty bride. The same.
sister she lost, asking when she's coming over and why she hasn't called. Some days I just hold her fragile hand as time creeps across the floor. Some days it almost kills me watching her memory slip away.
Paul, je zei net iets heel interessants. Dat doe je trouwens de hele avond al. Maar ja, we hadden het over de term palliatieve zorg. En ik heb daar het beeld bij van, dat is de zorg voor mensen die gaan overlijden. Om het ze zo comfortabel mogelijk te maken. Eigenlijk wat je zegt, dat de medici een stap achteruit doen. En ja. dat het dan zo aangenaam mogelijk gemaakt wordt voor de mensen. Maar jij... geeft eigenlijk nog een wat bredere betekenis aan palliatieve zorg.
Ja, palliatieve zorg is eigenlijk afgeleid van een heel oud schilderij, waarin, ik geloof dat het de heilige Franciscus was, die op een paard zat en een arme, behoeftige man zag. En toen de helft van zijn mantel afsneed met zijn zwaard en het aan die man gaf. En een mantel is het Latijnse woord of Griekse woord is pallia. En daar komt eigenlijk palliatieve zorg voor. Het is eigenlijk naast behandelen van mensen kun je ook voor ze zorgen. Wij geven in die betekenis, in de werkelijke betekenis, geven wij bijvoorbeeld kinderen, geven wij palliatieve zorg. Wij zorgen voor hun welzijn. Ja. Dat ze op tijd eten, dat ze op tijd drinken, dat ze verschoond worden als dat nodig is. Nou, altijd, dat is eigenlijk allemaal palliatieve zorg. Ja, ja. En In het licht van als mensen bijvoorbeeld oud zijn, heel oud zijn en verward raken, dementie krijgen, dan komen we in een stadium dat het geen zin meer heeft om ze te gaan behandelen. Wat je dan wil, en zeker vanuit liefde, is ze zorgen dat ze zich comfortabel voor hun welzijn zorgen. Dat ze zich prettig voelen en dat ze zoveel mogelijk hun eigen regie kunnen houden enzovoort. En eigenlijk is dat palliatieve zorg.
Ja, ja.
En natuurlijk doen we dat ook van mensen van wie we weten dat ze binnen niet al te lange tijd overlijden. Maar dat is niet alleen wat het betekent.
Nee, nee.
Het is waar het heel specifiek... En veel mensen denken dat het dat alleen maar is. Dat is maar
nou ja, dat is ook zo. Met dat idee leef ik dus ook. En ik begrijp dus inderdaad dat we dat veel breder zouden moeten zien.
Ja, het is eigenlijk... Alle zorg is eigenlijk, als het goed is, palliatieve zorg. Ja. Als het niet behandelen is... Dus de pillen uitdelen is geen palliatieve zorg.
Nee, nee.
Maar zorgen dat meneer Pieters zich prettig voelt en even lekker naar de tv kan kijken. Dat is eigenlijk ook palliatieve zorg.
Eigenlijk zou die palliatieve zorg veel meer in het verpleeghuis wat dat betreft op geld moeten doen. Omdat we vaak toch wel heel medisch kijken en denken nog steeds.
Ja.
Ja, ja. We gaan even luisteren naar Glen Campbell. I'm not gonna miss you. Want de tijd draait al aardig door. En dat is ook een lied wat jij graag wilde laten horen.
Ja, Glen Campbell die is inmiddels overleden.
Ja.
Hij kreeg op een gegeven moment last van dementie. Hij kreeg volgens mij Alzheimer. Is toen bij hem gediagnosticeerd. En dit liedje heeft hij eigenlijk geschreven voor zijn vrouw. Waarbij hij tegen zijn vrouw zegt, over een half glas vol gesproken. Als ik last krijg van dementie, is het voordeel ervan dat ik jou niet zal missen. Want ik weet niet meer wie je bent. En dat is heel hard eigenlijk. Maar het is wel een hele dwarse kijk op het hele... Op de hele uitdaging van dementie.
Ja. Bijzonder. Glen Campbell.
still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. I say I love you to the kiss. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know.
John, of John Denver, wou ik zeggen. Daar gaan we dadelijk naar luisteren. Dit is Glenn Gamble. Ja, Paul. We gaan al een beetje naar het eind van het programma. Ik vond het heel leuk en boeiend om hier als gast te hebben. Ik hoop dat jij je ook een beetje...
Ja, ik vond het leuk te zijn.
De plek gehad hebben. Oké. Okay. Nou, we komen elkaar vast nog wel eens tegen. En we houden elkaar in de gaten. In ieder geval via internet.
Ja, precies.
En via Facebook. Ik wens jou heel veel succes. Wat ik wel leuk vind, in jouw boek Dementiewijs heb jij toen aan mij gevraagd of je een gedichtje wat ik geschreven had in je boek mocht plaatsen. Wil jij dat voorlezen? Is een klein gedichtje en dan stoppen we ermee. Dan neem ik vast afscheid van iedereen. En gaan we u volgende week terugzien. Dan krijgen we iemand van Breider, dat is verslavingszorg. En dan hoop ik u allemaal te horen. Matthijs, bedankt.
Ja, graag gedaan.
Paul, bedankt.
Graag gedaan.
En nou, jij het gedichtje. En dan luisteren tot slot naar John Denver met Perhaps Love.
Maak van twijfelen vertrouwen. Van je woede tederheid. Van ontkenning acceptatie in een ongelijke strijd. Maak van angsten de berusting. Van verdriet de dankbaarheid. Maak je tranen tot een glimlach. In een nog beperkte tijd. Hans Kieremans.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some, a way of living. For some, a way to feel. And some say love's holding on. Some say letting go. Some say love is everything. Some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. I should live forever.
Hey man, ik heb net mijn profielfoto veranderd.
Ik heb je uitgenodigd voor mijn huisfeest de 29e.
Ik heb een nieuw tasje. Die post van jou, die vind ik echt leuk.
Ik volg je nu.
Kijk eens even naar dit bord pasta pesto van gisteren.
Hartje.
Vind dat leuk?
Ik heb zojuist nieuwe foto's aan mijn map Ibiza toegevoegd.
Hartje.
Ik heb gisteren ontzettend genoten van...
Zet voor vertrek je mobiel op stil. Onderweg ben ik offline. Daar kun je mee thuiskomen.
Tot zo, na nieuws en reclame.
Meer info over onze programma's? Check rtvlansingerland.nl.
Strukker met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Ines Wesky stopt per direct met de verdediging van Ridouan Taghi. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Ines Wesky noemde het proces in Eén Vandaag geen eerlijk proces. Ze vindt dat ze van de rechtbank te weinig onderzoek mag doen naar verklaringen van de kroongetuigen. Ook mag ze geheime berichten die de verdachten elkaar sturen niet lezen. De advocaat verbreekt naar eigen zeggen de werkrelatie met Taghi niet. Mediaminister Arie Slob bekijkt een verzoek van de publieke omroep om mee te betalen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zegt het ministerie in een reactie door berichtgeving op Shownieuws. Volgens Shownieuws vroeg de publieke omroep het kabinet officieel om mee te betalen aan de organisatie.